Goedemorgen. Nou, staan we weer. Wat onwennig. Ik zag net hoe het beeld eruit zag. Ik hoorde dat wat er zichtbaar was van Inge, dat je dat beter coronatorso kon noemen. Dat vond ik al beter dan buik. En wat ik een beetje ingewikkeld vind, en dat vind ik eigenlijk altijd, maar in deze tijd nog ingewikkelder, omdat we wat meer aan de vorm zitten, is dat we moeten gaan werken met slides. En tenminste, dit is een onderwijsdienst. En dat betekent dat het handig is om hier en daar wat slides te gaan gebruiken. Dat betekent dat ik mezelf enigszins vastzet aan de voorbereiding van gisteren. Die was tamelijk ingewikkeld, omdat ik denk dat er twee onderwerpen door elkaar gaan lopen. Het volmaakte offer, waar ook het kinderfilmpje een beetje op duidde, en het eigenlijke onderwerp van vandaag. En dat is dat Jezus als onze hoge priester voor ons pleit. En ik moet even afstemmen. Wie gaat doorprikken, Henk? Doe ik dat of doe jij dat? Oké, hij staat erop. Dat is mooi. En Jezus, de hoge priester, is voornamelijk gehaald uit het boek de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën. En ik moet zeggen dat ik dat een ingewikkeld boek vind. En ik heb een tijdje geleden gebeden van: Heer, ik vind het eigenlijk niet zo'n leuk boek. Mag dat mijn favoriete boek worden? En ik moet zeggen dat ik aardig op weg ben. Want als je dat boek gaat lezen en je gaat je verdiepen in wat er allemaal in staat over de Heer Jezus en hoe er koppelingen gemaakt worden van het oude naar het nieuwe verbond, dat is ongekend rijk. Het is alleen heel erg belangrijk dat je tijdens het lezen van dat boek voor ogen houdt dat het nieuwe beter is dan het oude. Daar begint het boek ook mee. Het boek begint te vertellen dat de naam van de Heer Jezus vele malen hoger is dan de naam van de engelen. En als er verbanden gelegd worden tussen Aaron, de hoge priester in het Oude Testament, dan wordt erbij gezegd dat de Heer Jezus een betere hoge priester is. En het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. En het is zo gaaf dat de naam van jullie dochter is sterk in de genade. En niet sterk in de moed of sterk in de... Nee, sterk in de genade. Want het nieuwe verbond is het verbond van geloof en van genade. Als de Heer Jezus bidt voor Petrus, ik heb het net nog opgeslagen in Lucas 22, ik ga het nu niet lezen, maar de Heer Jezus bidt voor ons en hij bad ook voor de discipelen en Petrus die staat op het punt om de Heer Jezus te verloochenen. En wat de Heer Jezus tegen hem zegt is: Petrus, de Satan heeft verlangd jullie te ziften als de tarwe, maar ik heb voor jullie gebeden dat je geloof niet ophoudt. In mijn agenda had de Heer Jezus beter kunnen bidden: ik heb voor je gebeden dat je me niet zal verloochenen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gebeden dat het geloof van Petrus niet ophoudt. En het boek de Hebreeën moedigt ons vooral aan om vast te houden aan het geloof. Wij mogen ons vasthouden aan het geloof. Het geloof dat we door geloof in Jezus Christus gered zijn voor de eeuwigheid. Maar ook het geloof in deze tijd dat in de omstandigheden er één naam is aan wie we ons vast mogen houden. En dat is de naam van de Heer Jezus. Als wij het niet weten, weet Hij het wel. Als wij er niet uitkomen, komt Hij er wel uit. Als wij niet weten wat een goede keuze is, weet Hij het wel. En op het moment dat we ons zorgen gaan maken dat het ook maar één beetje van ons afhangt, hebben we het heel zwaar. En zeker in deze tijd hebben we het heel zwaar. En ik weet dat er mensen zijn die zitten op internet en die zoeken. Er komt van alles over ons heen, over de eindtijd, over het virus, over het vaccin. En er zijn allerlei theorieën en we verketteren elkaar. Jongens, Jezus weet het en Hij weet hoe het zit. Ontspan je. Ga in tot de rust, Hebreeën 4. God rust van al zijn werken. Als wij in paniek raken, als wij het niet weten, als wij zeggen: Vader, we weten niet wat er allemaal speelt in deze wereld. Is het nou zo of is het nou zo? Ontspan je, Jezus weet het wel. En we zullen zo zien dat Jezus is van eeuwigheid. En dat hem een hele sterke hoge priester maakt. Nu moet ik echt naar de slides, anders dan ben ik nu al ontspoord. Iets over priesters en hoge priesters in de Bijbel. Priesters en steeds één hoge priester doen dienst voor God en mensen. Dat is hun taak, dat is hun rol, dat is hun functie. Dus deze mensen in de Bijbel, die doen iets, die doen een dienst bij en voor God, maar dat is vaak ten behoeve van mensen. En er zit een orde, is belangrijk om te weten in de aanstellingen van priesters en hoge priesters. Dus je kon in de Bijbel niet zomaar zeggen, nou, ik stuur er een sollicitatiebriefje uit, open sollicitatie. Geachte hoge priester, hierbij solliciteer ik naar de functie van priester. Zo werkte dat niet. Je kon wel priester willen worden, maar dat lukte niet, er zat een orde in. En met betrekking tot hoge priester wordt er gezegd, niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt door God toegeroepen, zoals Aaron. Dat was de eerste hoge priester in het oude verbond. Het is God die de priesters aanstelt. Het is God die de hoge priesters aanstelt. Je kunt niet zomaar priester worden. Je kunt niet zomaar zeggen van nou, ik word eens zeker in het oude verbond, ik ga eens priester worden. En als je nou kijkt naar de priesters in de Bijbel, dan is de eerste priester die je tegenkomt Melchizedek. En dan zul je zeggen, ja, waarom begin je daar nou over? Want we hadden het toch over de Heer Jezus. We hadden het toch over de Heer Jezus, hoge priester. En Melchizedek is een nogal raadselachtig figuur in de Bijbel. En dat is er nu juist wat hem zo belangrijk maakt. Want in Genesis 14, daar lezen we dat Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Het mooie is, Melchizedek, deze man, komt zomaar out of the blue. Als je dat hoofdstuk leest, dat is in de geschiedenis van Abraham, en ineens staat er dan, en Melchizedek, de koning van Salem. Ik denk dan, waar komt die nou vandaan? Waar komt die nou vandaan? Hij wordt één keer genoemd, brood en wijn. Abraham begint hem tiende te geven van zijn bezit. Ik denk, nou, dat is gek. Nou, dat is nu juist de hele uitleg van Melchizedek. Waar komt hij nou vandaan? Hij heeft geen begin, hij heeft geen eind, hij heeft geen vader, hij heeft geen moeder, hij heeft geen stamboom, hij is er gewoon. Maar zijn naam betekent Melchizedek. Melch is koning, tzadik is gerechtigheid. Melch, koning van de gerechtigheid. Koning van Salem, Melchizedek is zijn naam. En hij is koning van Salem, Salem, Shalom, koning van de vrede. Zijn naam is koning van de gerechtigheid en hij is koning van de vrede. Nou, aan wie doet ons dat denken? Dus er zijn mensen die zeggen van nou, Melchizedek was een soort verschijning van de Heer Jezus. Weet ik niet. In elk geval is hij zo belangrijk in de Bijbel dat hij in Hebreeën terugkomt en ook in de Psalmen. En wat je even vast moet houden is, waar komt hij nou vandaan? Dat is belangrijk. En dat is ook belangrijk in de functie straks van de Heer Jezus als hoge priester. Vervolgens kreeg je deze priesters. En dat waren de priesters en de hoge priesters van het oude verbond. En het oude verbond was het verbond van de wet. En de wet is prima. De wet is alleen ook frustrerend. Probeer de wet te houden en je raakt gefrustreerd. Moedig ik aan om de wet te breken? Nee. Maar probeer hem te houden en je raakt gefrustreerd. Dat is nou juist waar je die genade voor nodig hebt. Geloof en genade. Je kunt alleen uit genade leven en daardoor je leven heiligen. Als je gaat proberen met behulp van de wet, vergeet het maar. Ik heb het talloze keren geprobeerd, nog steeds niet gelukt. Geef mijzelf een regel, geef mijzelf discipline. Werk niet. Alleen uit genade weten wie je bent in Christus. Uit genade. En weet het, als jij het verknalt, dat de Heer Jezus het voor jou opgelost heeft. Als jij merkt dat je het niet kunt, dat je mag zeggen, ik houd mij vast aan mijn Heer, zijn naam is Jezus. En op het moment dat ik het niet weet, dan zeg ik, Jezus, u weet het wel. En op het moment dat iets niet goed gaat, dan zeg ik, Jezus, dank u wel. Net als Paulus, ik roem in mijn zwakheid. Dank u wel, Heer, dat ik zo zwak ben. Moet je eens proberen, hè? Als er iets niet goed gaat in je leven, als je er niet uitkomt, moet je God eens gaan danken dat je zo zwak bent. Moet je kijken wat er gebeurt met je innerlijk. Dank u, Heer, dat ik zo zwak ben. Dank u, Heer, dat ik hier niet uitkom. Dank u, Heer. Dat het me niet lukt. Heer Jezus, dank u wel. Het is u wel gelukt. Dat is echt de sleutel. Dat is de genade. Dat is de genade. Maar hier in het oude verbond had je een ordening. Hè, zoals je Melchizedek. De ordening van Melchizedek is. Oeh, waar komt die nou vandaan? Even theologisch niet helemaal zuiver. Denk ik. Oeh, waar komt die nou vandaan? Maar dat is de ordening van Melchizedek. En dan heb je de priesters en die waren naar de ordening van, nou ja, ze kwamen uit de stam van Levi, dat was de regel. En de hoge priester naar de ordening van Aaron, dat waren afstammelingen van Aaron. Zo zat het in elkaar. Dus er zat een zekere regel in en deze mensen hadden een taak. De hoge priester in het oude verbond deed dus dienst in het kader van de wet. En dan staat er in Hebreeën 5, vers 1 tot 3, Elke hoge priester die uit de mensen wordt genomen is ten dienste van mensen aangesteld met het oog op de dingen die bij God te doen zijn om gaven en offers te brengen vanwege de zonde. Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetende en de dwalende omdat hij zelf ook met zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook voor zichzelf offeren vanwege de zonde. In het oude verbond was het zo dat als een Israëliet zondigde er een offer gebracht moest worden. Ik heb daar gisteren eens over nagedacht en ik denk heel eerlijk gezegd dat er heel veel verborgen zonden waren. Er staan allerlei zonden genoemd in de wet. En het idee was als een Israëliet gezondigd had, dat hij dan naar de tabernakel ging en dan werd daar een offer gebracht. En ik kan me zo voorstellen dat als zo'n arme Israëliet dan weer terugging naar zijn tentje, dat hij dan weer zondigde en dacht van, oh, op die manier gaan al mijn diertjes overlijden. En ik denk dat er heel veel zonden verstopt zijn in die tijd. En ik denk ook dat in die tijd al God keek naar het offer van zijn zoon. Want ik denk als God daadwerkelijk de wet toegepast had, zoals die staat in het oude verbond, dan was er gewoon geen mens heel gebleven. God is onvoorstelbaar heilig. En wat wij misschien nauwelijks zonde noemen, is voor hem een enorme zonde. En wat wij een enorme zonde noemen, dat ziet hij nou hetzelfde als die ene zonde misschien wel die wij nauwelijks zonde noemen. God is onvoorstelbaar heilig. En die hoge priester, die hoge priester was een mens, dat was Aaron. De eerste was een mens en Aaron zondigde gewoon zelf ook. En op het moment dat er een Israëliet bij hem kwam en die zei, ik heb gezonde, ik moet offeren. Of bij een van zijn priesters, dan kon die hoge priester zeggen van, nou, dat is niet best. Maar in zijn achterhoofd dacht hij van, oeh, wat heb ik ook gedaan. Snap je? Het was een mens. De hoge priester was een mens. Daarom staat er ook over de Heer Jezus dat het zo belangrijk is dat hij mens geworden is. Over een paar weken wordt er gesproken over de godheid van de Heer Jezus en over het mens zijn van de Heer Jezus. En beide zijn essentieel voor ons geloof. Als je gaat rammelen aan het God zijn van de Heer Jezus, hebben we een probleem. Als je gaat rammelen aan het mens zijn van de Heer Jezus, hebben we een probleem. Maar hij is mens geworden en de Heer Jezus heeft, net als de hoge priester Aaron, geleerd wat het is om verzocht te worden. Alleen het verschil tussen de Heer Jezus en Aaron is dat de Heer Jezus nooit gezondigd heeft. Maar hij heeft echt honger gehad. Hij heeft echt dorst gehad. Hij is echt uitgescholden voor hoerenjong. Wij zijn niet uit hoererij geboren, zeiden de fariseeën. Daarmee zeiden ze, jij wel. Hij werd verguisd. Hij werd uitgelachen. Zijn familie zei, hij is waanzinnig geworden. Hij is bespot, maar er staat over hem dat hij, als hij leed, niet dreigde, maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Waarom kon hij dat? Omdat hij wist wie hij was. Waarom kon hij dat? Omdat hij vol leefde in het vaste overtuiging dat hij de zoon was van de levende God. En zijn vader hield van hem. En hij hield van zijn vader. En de Heilige Geest die in hem was en die op hem rustte, hield van hem. En maakte het contact met de vader. En die drie eenheid in een cirkel van liefde, die trokken met elkaar op. En in die cirkel van liefde, vader, zoon en Heilige Geest, trof hem niets. Maar de verleidingen, de verzoekingen waren echt. Wat moeten wij leren? Wij moeten leren om te bewegen binnen die liefdescirkel van Vader, Zoon en Heilige Geest. De wetenschap dat je geliefd bent, de wetenschap dat jij uitgekozen bent, de wetenschap ook dat er in de hemel iemand is, een hoge priester die als jij het niet weet, voor jou aan het bidden is. En het mooie is dat deze priesters, die moesten offeren. En hoe ging dat nou? Nou, het belangrijkste offer wat de hoge priester bracht was één keer per jaar op de grote verzoendag. En ik vermoed, ik weet het niet zeker of Philip daar uitgebreid over gaat hebben over 2 weken, maar ik noem iets en hij heeft gezegd, joh, ga maar los en ik kijk wel. Dank je wel ervoor, Philip. Maar het belangrijkste wat de hoge priester deed, 1 keer per jaar op de grote verzoendag, dan offerde hij eerst voor zichzelf, voor zijn eigen zonde, een stier. Want, zagen we, hoge priester Aaron was een mens die zondigde. Hij offerde voor zichzelf een stier. Maar dan waren er 2 bokken. En de ene bok werd geofferd voor de Heer. Het teken van de Heer Jezus die zich opofferde voor ons. En de tweede bok, daar legde Aaron zijn handen op. Daarover beleed hij de zonde van het volk. De hoge priester die de zonde kent. En de hoge priester die de zonde beleidt over een dier. En dat dier dat werd weggestuurd naar de woestijn. Weg ermee. En beide bokken, zowel de bok die geofferd wordt, als de bok die naar de woestijn gestuurd wordt, als de hoge priester zijn, een beeld van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus kende al onze zonden. In Gethsemane heeft hij ze allemaal onder ogen gezien. En hij zei, Vader, als er een andere weg is. Maar God zei, nee, er is maar één weg. En hij zei, uw wil geschieden. En hij nam al die zonden, nam die op zich. En die ene bok die werd geofferd en het bloed van die ene bok werd gesprenkeld binnen het voorhangsel in de tabernakel op de ark, wat je kunt zien als de troon van God. Werd geofferd binnen het voorhangsel, werd gesprenkeld. En die andere bok werd weggestuurd naar de woestijn. Zo heeft de Heer Jezus onze zonde gedragen. Hij heeft zijn bloed gebracht binnen het binnenst heiligdom. En hij heeft al onze zonden weggedragen in de dood in de woestijn, zo zou je dat kunnen zeggen. En het is daar gebleven. En de Heer Jezus, het volmaakte offer, nou, daar ga ik er verder over ophouden, want anders dan. Maar het volmaakte offer, het is goed, het is klaar, het is volmaakt. En we hebben een overgang van naar oud en nieuw. Ik heb even karbietbus erop gezet, want vuurwerk kan niet meer. Maar we hebben een overgang van oud naar nieuw. En het nieuwe verbond, de hoge priester, de Heer Jezus, het is beter. Het is een geloof in plaats van de wet. Het is genade, in plaats van werken. Waardoor word je gered? Gelukkig door genade. Ik durf te wedden, als je leeft in genade, sterk in genade, je werken komen vanzelf. Je werken gaan vanzelf komen. Als jij weet dat je blij bent en dat je gered bent en dat je een zoon bent van God en dat je niks meer kan gebeuren, dat je eindeloos geliefd bent, ga je vanzelf aan het werk. Want God die plemt zijn liefde in jouw hart. En je gaat anders kijken naar de wereld, je gaat anders kijken naar de gebrokenen en de werken komen vanzelf. Maar als je gaat focussen op werken en je zegt van, oh Heer, ik heb zo weinig gewerkt, ik heb zo weinig gewerkt. Ja, inderdaad, veel te weinig. Wet. En het gaat je niet lukken. Het genade is beter dan de werken. En de hoge priester van het nieuwe verbond staat het volgende over in Hebreeën 7, vers 16 en vers 21. Hij is naar de ordening van Melchizedek. Hij is het priester geworden met het zweren van een eed van God die tegen hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. U bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daar is hij weer. Naar de ordening van Melchizedek. De ordening van Melchizedek was, waar komt die nou vandaan? Zonder begin, zonder eind. En Melchizedek diende Abraham, de vader van ons geloof. Abraham werd gerechtvaardigd uit geloof. Hij geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En deze priester, de Heer Jezus, naar de ordening van Melchizedek, waar komt hij nou vandaan? Nou, hij is er altijd geweest. Hij is er altijd geweest. De hoge priester van het nieuwe verbond, de hoge priester van het geloof en de genade, is er altijd geweest. Nou, waarom is dat nou belangrijk? Nu we dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan met zijn eigen bloed, hè? Jezus is de Zoon van God, laten we aan deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, nee. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Als de oude hoge priester naar binnen ging in het heiligdom, ging hij door het voorhangsel. Dat was een hachelijke onderneming. Want als hij een fout maakte, zou hij sterven. Zo zat het in elkaar. De wet is de bediening van de dood. Als je iets goed doet, oké. Als je iets fout doet, zul je sterven. Maar toen de Heer Jezus stierf, toen gebeurde er iets heel anders. Namelijk, toen scheurde het voorhangsel. De weg naar God was open. En de uitnodiging die hier staat is omdat wij die hoge priester hebben, die met ons mee kan voelen, mogen wij komen tot de troon van genade. Wie zit er op de troon van genade? God zit op zijn troon, de Heer Jezus zit aan zijn rechterhand. En Gods troon nu is een troon van genade geworden. Als wij naar hem toe komen, dan mogen we onze harten delen. En weet je wat het mooie is? Wij delen maar beperkt, is mijn overtuiging. Wij delen alleen maar ons beeld van de werkelijkheid. Maar weet je wie echt weet hoe het zit? De Heer Jezus zelf. Hij weet hoe het in elkaar zit. En hij bidt met jou mee. En dan staat er, Hebreeën vers 16 en 24 tot 26, veel teksten, kan het ook niet helpen. Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van een onvergankelijk leven. Dat gaat over de ordening van Melchizedek. Oeh, waar komt hij nou vandaan? Nou, de Heer Jezus is gekomen uit een onvergankelijk leven. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is het leven zelf. Zijn leven, hij is gestorven, maar de dood kon hem niet vasthouden. Hij leeft, hij leefde altijd, hij is er altijd geweest en hij zal leven tot een eeuwigheid. Hij heeft een onvergankelijk leven. Waar komt hij nou vandaan? Niemand weet het. Hij is er altijd geweest. Geen begin en geen eind. En dan staat er, omdat hij blijft tot een eeuwigheid, heeft hij een priesterschap dat niet op anderen overgaan gaat. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n hoge priester hadden wij nodig. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Het woord zalig wat daar staat daarom, hè, kan hij volkomen zalig maken, staat er, gelukkig maken, wie door hem tot God gaan. Wij denken dat zalig te maken heeft alleen maar met ons eeuwige leven. Dat is niet waar. Als wij onze relatie met God ontwikkelen, als wij hem opzoeken binnen het binnenste heiligdom, dan zullen we merken dat ons leven verandert. Dan zullen we merken dat we patronen af kunnen leggen. Dan zullen we merken dat we bevrijd worden. Dan zullen we merken dat we genezen kunnen worden. Dan zullen we merken dat de zaligheid die God bevochten heeft, die de Heer Jezus bevochten heeft aan het kruis, daar is omdat wij komen tot onze hoge priester. En ik laat alle vragen los over wel genezen, niet genezen. Ik heb daar de antwoorden niet op, maar er staat, hij kan volkomen zalig maken, volkomen behouden, als wij naar hem toe gaan. En in het Oude Testament lees je al dat de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God, het volk zal heiligen. Dat was de wens van God bij het ochtendoffer en het avondoffer. Het doel van God was, kom, want mijn heerlijkheid zal je heiligen. Het komen in de aanwezigheid van God is dat wat je verandert. Wij denken, ik ga veranderen, zodat ik kan komen in de aanwezigheid van God. Ken je dat? Ik ga proberen om een goed leven te leiden, want dan ben ik waardig om te komen voor de troon van God. En het loopt niet zo lekker in je leven. En je denkt, oeh, ik merk dat ik geblokkeerd ben om naar God te gaan. Weet je wat je moet doen? Je moet naar God gaan. Als het niet lekker loopt. Dat is wat hier staat. De Hebreeënbrief is er zo scherp over. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Laat het niet los. Dit is wat belangrijk is. Zorg dat je niet achteruit gaat lopen in de genade. Er staat niet, zorg niet dat je achteruit gaat lopen in de discipline. Nee, zorg dat je niet achterblijft in de genade. Want het is de genade van God die de Heer Jezus bevochten heeft aan het kruis. Dat je mag komen met vrijmoedigheid. Ik heb het vaker gezegd hier. Als je opzoekt naar de Griekse betekenis van het woord vrijmoedigheid. Hè, dan kun je met Strongs kun je dat doen, gewoon op internet. En dan staat, dus als je geen complottheorie hebt, dan kun je dat doen. Hè, vrijmoedigheid. En daar staat publiciteit verzekerd. Publiciteit verzekerd. Je mag zo komen voor de troon van God. Dat als het ware God niet anders kan dan jou opmerken. Zoals Jesaja in de wetenschap dat zijn zonden vergeven waren, opsprong voor de troon van God. En zei, hier ben ik, zend mij. Jesaja 6. Dat is de vrijmoedigheid die Heer Jezus voor ons bevochten heeft. En dan mogen we komen en dan mogen we ons hart uitstorten. Dan mogen we alles delen en dan zeggen, Heer, wat hebben we nodig? Nou, vooral heel veel genade. Maak mij sterk in de genade. Ik heb heel veel genade nodig. En dan zegt de Heer Jezus, goed verhaal. Ik bid ook voor jou, want ik weet nog beter hoe het in elkaar zit. En we vormen een liefdescirkel met de Vader, Zoon en de Heilige Geest. En waarom kan die dat? Hij is er altijd geweest. Je moet eens bedenken, als je het hebt over Jezus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het Lam van God, staat er in Openbaring 13 vers 8, is gekend of geslacht vanaf de grondlegging van de wereld. Daar heb ik wat gesprek over gehad, onder andere met Jaap. Want er staat het boek van het leven van het Lam dat geslacht is vanaf de grondlegging van de wereld. Gaat het nou over het boek of gaat het over het lam? Maakt niet uit. Want als het boek van het leven er was, vanaf de grondlegging van de wereld, dan is er ook bekend wie daarin staat. En je staat er alleen maar in als je gelooft in het werk van Jezus Christus. Dus vanaf de grondlegging van de wereld was jij al bekend. Dat is mooi. Al jouw issues waren al bekend. Het is niet zo dat ergens in februari, maart 2020 God dacht, oh, er gaat een crisis over de wereld. Nou weet ik het echt niet meer. Alles is al bekend. Al jouw worstelingen zijn al bekend. Al je gedoetjes die bovenkomen. Misschien, ik heb wel gedoetjes hoor, die bovenkomen in deze tijd. Onder druk wordt alles vloeibaar, hè? Toch? Al je gedoetjes, de Heer Jezus weet het al lang. De Heer Jezus wist al lang dat Petrus hem zou gaan verloochenen. Waar heeft hij voor gebeden? Dat zijn geloof niet zou bezwijken. Wat jij nodig hebt in deze tijd is geloof. Je hebt geloof nodig dat Jezus het is. En als er heel veel sites zijn die zeggen het is Jezus, plus deze theorie, plus die theorie, plus die theorie. En pas op dat je dat wel doet, anders ga je alsnog naar de hel. Nee, het is Jezus. En als je het niet meer weet, dan hoef je alleen maar te zeggen, Jezus, ik weet het niet meer. U bent mijn hoge priester. Dank u wel. Bid voor mij. Het was al lang bekend. Jij bent uitgekozen voor de grondlegging van de wereld, Efeze 1. De Heer Jezus bidt voor ons. Wat dacht je van Johannes 17? In Johannes 17 al. Hij was er altijd. Waar komt hij nou vandaan? Nou, hij is geopenbaard 2000 jaar geleden op de aarde. Maar hij was er al lang. En hij bidt in Johannes 17 voor jou. Je moet eens. Gerard heeft erover gesproken een paar weken geleden. Het gebed van de Heer Jezus, Johannes 17. De Heer Jezus bidt dat zij één zijn. Waarom zou dat gebed nou zo nodig zijn in deze tijd? Vader, ik bid dat ze één zijn. Een tijd van verdeeldheid. Een tijd waar de ene christen de andere zwart maakt. Een tijd waar de ene groepering de andere zwart maakt. Jezus heeft al gebeden in Johannes 17. Ik bid, Vader, dat ze één zijn zoals wij. En ik bid dat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad in hen is. Heb je dat door? God houdt net zoveel van jou als van de Heer Jezus. Wat kan je dan gebeuren? Wat kan je dan gebeuren? Nou, God rust van al zijn werken, Hebreeën 4. De aanmoediging is, ga in tot de rust. Jezus is mijn hoogpriester. Jezus is het volmaakte offer. Jezus heeft alles gedaan. Ik heb vragen, ik weet het niet meer. Jezus is het antwoord. En soms is dat het enige antwoord dat je krijgt. Zo werkt het soms. Johannes de Doper ging vragen aan de Heer Jezus via zijn discipelen. Bent u het? Of hebben we een ander te verwachten? Hij kreeg alleen als antwoord. Kijk wat ik doe. Het zijn de werken van de Christus. Hé, erg je niet aan mij. Dat is het. En alles was en alles is bekend. In jouw leven, de Heer Jezus weet alles. Hij kan voor je bidden, omdat hij alles al wist voor de grondlegging van de wereld. Waar jij over in paniek raakt. En je denkt, ik had dit niet verwacht. Ik had het niet verwacht van mezelf. Ik had het niet verwacht van mijn leven. De Heer Jezus weet het en hij bidt voor je. Wij mogen leren om te bewegen in die eenheid van God is onze papa. De Heer Jezus is onze redder en onze hoge priester. En de Heilige Geest is onze trooster. En als wij het niet meer weten, God weet het wel. En ik heb één illustratie van een kennis van me via Cleansing Stream. Hoe die zich vasthield aan God. In dit geval ging het om de Heilige Geest. Maar Vader, Zoon en Heilige Geest zijn één. Maar deze man sprak op een van de retretes over genezing. En hij getuigde dat God nog steeds genas in deze tijd. Dat het werk van de Heer Jezus voldoende is. En zijn eigen vrouw had kanker. En die zat op de achterste rij. En het gezin was vol hoop. Ze hadden gebeden. Velen hadden gebeden met hen. Maar hij sprak met zijn zieke vrouw op de achterste rij over genezing. En het was een van de diensten dat God bijzonder krachtig werkte. Ik mocht bidden voor een meneer. Die kwam met twee verbrijzelde enkels en kapotte knieschijf. En God genas hem volkomen. En ik dacht dat ik gek werd. Ik dacht echt dat ik gek werd. Ik kon niks anders meer doen dan alleen maar heel hard Jezus roepen. Maar ik had niet zoveel geloof. Op hetzelfde moment stapte onze Peggy aan de andere kant van de zaal uit haar rolstoel. Was hetzelfde moment, die dienst. En de hele zaal werd gek. God werd groot gemaakt. God werd verheerlijkt. En een paar maanden later overleed de vrouw van de spreker. En ik vroeg aan hem bij de retraite daarna. Hoe ben je hiermee omgegaan? En hij zei meerdere dingen, maar één ding trof mij bijzonder. En hij zei, op het moment dat ik God niet meer vertrouwde, heb ik gekozen dat de Heilige Geest in mij God wel vertrouwt. Heb je hem? En zo diep kan het gaan. En diezelfde retraite, op zaterdagavond, sprak hij opnieuw over genezing. Dat is geloof door de diepte heen. Dat is geloof in de wetenschap dat het goed is, ook als het niet goed komt. Snap je? Dat is vaststaan in de liefde van God. Dat is vaststaan in de wetenschap. Als wij het niet weten, God weet het wel. We kunnen ons richten tot de Heilige Geest. We kunnen ons richten tot Jezus. Maar Jezus bidt voor ons. En de Heilige Geest bidt voor ons. En jij, ook al kun je zo bang zijn als wat in deze tijd, jij bent zo onvoorstelbaar veilig. Je kunt niet veiliger zijn dan dat je bent. En God zegene jou en zegene mij in deze tijd. In een vast geloof en sterk in de genade. Om te weten dat het niet van ons afhangt. Maar alleen van Jezus. Punt. Niks meer. Er kan niks meer trouwens. Hij is zo groot. En zeker niks minder.